Chicago, baby, I ain't downtown Chicago. Chicago, 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 way.
Zuid-Afrika was dat. Baby Arjang, Nancy Jacobs en haar zusters. Vind ik wel mooi. We gaan het, het zal u verbazen, over een vorm van kolonialisme hebben die zich afspeelt in de Kempen. Ton Horsten heeft een boek geschreven dat heet Landlopers, over de geschiedenis van de landloperij hier bij ons. Over de kolonie in Wortel.
Ah ja, hoe kan je dat
kolonie zeggen, hè?
Wij leggen het accent van achter, ja.
Terwijl,
de kolonie van Geel zeggen we ook.
Op de radio moet je dan hele kolonie zeggen. Ja.
Wat zeggen jullie tegen wortel?
Wortel. Mijn ronde R.
Wortel.
Die kolonie van Wortel, dat was een van de drie plekken waar op een bepaald moment landlopers werden opgesloten, min of meer. Wel, hè? Want landloperij, armoede, laat ons het zo noemen, armoede was verboden in ons land.
Ja, het begin is eigenlijk gelegd in de Franse tijd. Toen had je per departement, nu zijn dat de provincies, had je een bedelaarshuis.
Mm.
Dat voor het departement van de Twee Neten, de provincie Antwerpen, dat lag eerst in Mechelen. Maar dat is toen naar het kasteel van Hoogstraten verplaatst. Dat is eigenlijk het begin van de opvang van armen en bedelaars in de Noorderkempen.
Ja.
Dat is eigenlijk blijven voortbestaan tot begin 20e eeuw.
Ja.
Maar daarnaast waaiden er een soort van koloniale wind, zal ik het noemen, door Europa. En merk je overal dat er organisaties en overheden die begonnen een tijdelijk probleem, namelijk armoede en de overlast met armen, wat dan heel breed werd geïnterpreteerd. We gaan dat oplossen door dat te verplaatsen naar een pastorale omgeving ver van de centra.
Een pastorale omgeving.
In de vrije natuur.
Ja, je raapt de daklozen van de straat en je exporteert ze naar het platteland.
Ja, in de vrije natuur. Zij krijgen een boerderijtje, ze krijgen wat grond, ze krijgen dieren. En daar kunnen zij dan een nieuw leven opbouwen.
Ja. En daar komt dat woord kolonie en dat kolonialisme ook. Dat was letterlijk onontgonnen streken hier vlak bij ons, die wij nu als gewone stukken van het land beschouwen.
Het
witte plekken op de kaart.
Ja. Het is eigenlijk ook geen toeval dat de Wortel en Merksplas zijn allebei gesticht in de Nederlandse periode door Johannes van den Bos. Dat was een major die een tweevoudige carrière gemaakt heeft in de kolonies en in de koloniën. Die had in Nederlands-Indië gezeten en die is toen teruggekomen en die is met die idee die door Europa waarde van die kolonies in eigen land, is die in Nederland aan de slag gegaan, in Drenthe. En hij stelde na een tijdje vast, we hebben hier die maatschappij voor weldadigheid die kolonies in Nederland doet, maar de Belgen, dat is toch een beetje anders en het is ver weg, we moeten dat daar ook gaan doen.
Mm.
En heeft toen die kolonies in Wortel en Merksplas gesticht, begin van de jaren 1820. Om even te zeggen in hoeverre dat die man kolonies en koloniën combineerde. Het boek van de Nederlandse literatuur van de 19e eeuw is Max Havelaar.
Mm-hmm.
Dat is een aanklacht tegen het koloniale systeem in Nederlands-Indië.
Mm-hmm.
Dat werd draaiende gehouden door de Nederlandse handelsmaatschappij. De ondertitel van dat boek is Max Havelaar, de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij. En die handelsmaatschappij, dat was eigenlijk een systeem dat erop georganiseerd was dat de inlandse bevolking een procent van hun grond moest bewinnen voor export naar Nederland. En die maatschappij, het systeem waartegen Multatuli van Leer is getrokken, is ook door Johannes van den Bos gesticht. Dus eigenlijk, het was echt de kampioen van de koloniale gedachte in binnen- en buitenland.
Ja. En het was dan de bedoeling om van arme stedelingen gelukkige, welvarende plattelanders, boerende.
Ja, dat was
het. Lukt dat?
Dat is falikant mislukt.
Omdat ik zag het zo ver aankomen.
Zeg maar, werden ze daar opgesloten of was het uit vrije wil?
Toen was het. Eerst was er Wortel, dat was een vrije kolonie. Daar konden ze min of meer uit vrije wil, maar daar was wel wat zachtendwang. En dan had je de onvrije kolonie. Dat is dan Merksplas geworden.
Mm.
En dat was meer repressief en onder dwang. Dat was meer een centrale instelling. In Wortel waren het echt kleine, aparte boerderijtjes.
Ja, ze kregen eigenlijk een boerderijtje met een lapje.
Ja, en die moesten ze dan, dat was de bedoeling, in de loop van de eerste jaren terugbetalen.
Maar ja, die mensen die hadden nog nooit
Dat bleek natuurlijk het grote probleem.
Hoe melk je een koe als je
als je nog nooit een koe gezien hebt.
Ja.
Dus Daar is het systeem op beginnen fout lopen. Het brengt niet genoeg geld op.
Hadden ze dat niet voorzien? Dat ze een boer nodig hadden om uit te leggen hoe je een koe melkt?
Nee. daar kwam dan bij, tot 1830 was er die maatschappij van weldadigheid, die werd gepatroneerd door de Nederlandse kroonprins. En als er wat problemen waren, dan spekte die de kas nog eens en dan konden ze verder. Plus, er werd een netwerk van mecenaten opgezet. En omdat het onder patronage van de kroonprins was, kwam er nogal wat geld. In 1830 valt dat natuurlijk weg. Het land splitst in twee en die twee kolonies, Wortel en Merksplas, liggen plots in een ander land.
Ja, ja, ja.
Dan is er nog een brief vertrokken naar Leopold I. Wilde hij patroon van onze maatschappij worden? Daar is nooit antwoord op gekomen. Dan is er toch iemand geweest van, ja, we moeten het toch niet direct afschaffen. Maar in het parlement, ik denk, de man heette Constantin Rodenbach. Dat was de grootvader van de schrijver van...
Albrecht Rodenbach?
Ja, ja, nee, nee, van Bruce Lamort.
Ja, ja, ja.
George Rodenbach, daar de grootvader van. En die heeft dan gezegd, het moet gedaan zijn met ce charlatanisme batave. En in 1842 is het failliet gegaan. Ja. Eigenlijk is het ontbonden.
Ja.
En 30 jaar lang is er eigenlijk niks gebeurd. Tot omstreeks 1870 de Belgische staat, ja, we zitten toch met het arme probleem. En ze hebben eigenlijk die gedachte terug opgepikt. Die domeinen lagen daar nog. En ze hebben die daar opnieuw terug ingeplant. In het begin was dat eigenlijk een beetje vanuit die instelling van de Hoogstraat, die altijd blijft bestaan is. Ja. Maar op den duur werden er eigenlijk twee aparte centra die naast Hoogstraat zijn komen.
Ja. Eigenlijk zijn twee verhalen, twee puzzelstukken die in elkaar vallen. Hè? Want dat verhaal van die kolonie, ja, dat heeft niks met de wet op de landloperij te maken. Het waren geen landlopers die daar terecht kwamen, of toch?
Ja,
dat waren hele gezinnen die daar terecht kwamen.
Ja, toen wel. Ja. Ja, ja, ja. In dat bedelaarsgesticht in Hoogstraat was dat ook zo. Maar vanaf tweede helft jaren 1800 zie je eigenlijk die wetgeving ook weer eigenlijk parallel in heel Europa ontstaan. En vanaf 1866 wordt bij ons al een eerste aanzet gegeven. 1891 wordt dat definitief.
Ja.
Maar dan is er eigenlijk, ja, het probleem is niet alleen armoede. Er zijn ook arbeidersopstanden geweest, Charleroi, Luik. En er speelde ook angst mee. Het was ook een gevaarlijke klasse geworden, die armen. En eigenlijk wilden ze dat ook een beetje controleren.
Bedoel je dat er wel eens politieke gevangenen terechtkwamen? Socialisten en anarchisten?
Die zaten er ook wel eens tussen, ja.
Kon je als publiek die gaan bezichtigen? Als een menselijke persoon?
Past het in zijn doctoraat?
Ja, ik zoek nog naar het materiaal.
Ja, er zijn wel bijvoorbeeld Max Rozes, de schrijver, die was ook conservator van het Plantijn Moretenbezoek. Museum, die ging wel op bezoek. En die heeft er ook over geschreven. Over de samenleving, of zo noemde het.
Ja, het is wel interessant, Jockey, om te kijken hoe er over die mensen die in Hoogstraten, was echt een fenomeen, die daar opgesloten of ondergebracht werden, hoe daar naar gekeken werd. Dat waren, Droesem zijn het, de minderwaardigen.
Ja, ja. En je ziet, het is eigenlijk altijd heen en weer blijven schuiven. Sommige mensen zeiden van, ja, kijk, het zijn gedegenereerden, door afkomst minderwaardig, er is niks meer aan te doen. Ze kunnen er zelf niet aan doen, daarom moeten we ze zo menswaardig mogelijk behandelen. Op andere momenten, andere mensen zeiden van, ja, kijk, we kunnen die mensen wel recupereren.
Ja.
Niet de maakbare mens, maar de recupereerbare mens.
Ah, ja, ja, ja.
En we doen dat ver van het centrum. En eigenlijk is het continu tussen die twee polen heen en weer.
Die is ook de periode van de schedelmetingen en zo. Hè? Dat er een hele wetenschap bestond, de frenologie die er.
Ja, dat was een Italiaan, Lombroso. Maar die had ook een Belgische tegenhanger, meneer Vervaak. En die heeft het jaren 1920, heeft hij blauwdrukken voor het Belgisch gevangenissysteem geschreven. Maar toen ook in de Belgische gevangenissen, ook in Merksplas, kwam toen een antropologisch instituut, werd het genoemd. En daar werden dus de mensen die binnenkwamen, eerst werden de schedels gemeten, werd alles opgenomen en later werden ook foto's genomen.
Nou, ik weet niet of jullie mensen kennen met een doorlopende wenkbrauw en met een haviksneus.
Er zit er eentje naast mij, denk ik.
In de 19e eeuw zou ik dus geclasseerd zijn als een onverbeterlijke crimineel. En het was mij niet eens te verwijten, dat zat gewoon in mij. Dat was geen vrije keuze.
De missing link.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets, ja.
Ja.
Goed, laat ons een tijdje de geschiedenis een beetje doordraaien. Je hebt heel veel mensen geïnterviewd voor je boek die daar nog gewerkt hebben, want de wet op de landlooprij is heel laat afgeschaft.
Ja, België was heel, heel laat. Ja.
1993.
Nu vrijdag, 20 jaar geleden, is die afgeschaft.
Dat is toch wel ongelooflijk, dat lijkt me. 93.
Ja, dat is... het is op... Een paar keer zijn er vrij gevorderde plannen geweest om het af te schaffen of het toch minstens te veranderen. Maar ofwel viel de regering en er kwam altijd iets tussen. En dat is eigenlijk de reden, want het systeem is ondertussen wel aangepast. Je kan zeggen, eind 19e eeuw, jaren 1800, was het eigenlijk een soort van vergaarbak, mm-hmm, waar groepen mensen waar ze geen blijf mee wisten, die belanden in de kolonies. 1913, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, ging het in Merksplas en in mindere mate Wortel, maar samen ging het over 6000 mensen. Dus dat is erg veel.
Mm-hmm. Maar het begrip landloper, dat is dan een soort vergaarbak? Voor wat is dat voor armen, daklozen?
Armen, in wezen, de termen die wij nu gebruiken, daklozen, mensen zonder papieren, mm-hmm, eigenlijk zijn dat allemaal begrippen waar je... Die vrij breed kunnen gaan. En zoals met landloper net hetzelfde. In wezen zijn dat eigenlijk synoniemen die in de loop der geschiedenis wel een andere invulling gekregen hebben, maar dat gaat eigenlijk over dezelfde problematiek.
Psychiatrische patiënten,
dat gebeurde ook. Ja.
Zaten er ook bij. Criminelen ook?
Ja, het makkelijkste te definiëren is eigenlijk door te zeggen van het zijn de mensen die door alle mazen van alle vangnetten zijn doorgevallen en wat er dan van onder op de grond ligt, dat zijn...
Ja, waar je moet bijzeggen dat tot de jaren 19, vanaf 1920 begint dat te veranderen. Dan begin je dingen als openbare onderstand, wat later OCMW wordt. En dan merk je dat die groep kleiner wordt.
Omdat het vangnet
Er komen veel meer vangnetten. Ja. En je mag zeggen dat eigenlijk... Het is nu heel grosso modo gezegd, van 1945. Daarna is het echt alleen die restgroep die overblijft. Ja. Daarvoor zitten er nog alle mogelijke andere groepen. Bijvoorbeeld, wat ik niet wist, heb ik ontdekt toen ik met dit boek bezig was... In 1938 heeft België daar een vluchtelingenkamp voor Oost-Europese Joden, beide landlopers, ondergebracht. Er kwamen heel veel Oost-Europese Joden tot hier. Ze wilden die terugsturen, want ja, er was geen politiek probleem in Duitsland, was de lijn van de regering. Maar toen gebeurde de Kristallnacht, en is er een hele discussie geweest met een soort van minister Follien, dat was iemand van de katholieke partij, die eigenlijk als antwoord op het succes van Rex, van Léon de Grel en VNV van Staaf de Klerk, die eigenlijk een soort van vrij xenofoob beleid ging voeren. Maar ja, dan was er die Kristallnacht en kon je er niet naast kijken. En dan heeft de regering aan het Joods Vluchtelingencomité twee vleugels van de landloperskolonie ter beschikking gesteld, waar het vluchtelingencomité wel zelf de werking van moest betalen. Mm. Een van de redenen van het vluchtelingencomité om dat te doen, is dat zij ook wel vonden dat ze niet te veel Joden, als Jood herkenbare mensen, in het straatbeeld moesten laten rondlopen, want dat zou het antisemitisme alleen maar aanwakkeren. Mm. En dat heeft eigenlijk gedraaid tot met de Duitse inval, waarbij zich nog de heel wrange situatie voordeed, dat vanaf 1939 september, de oorlogsverklaring, dat die mensen plots ook Duitser waren, dus ook vijanden.
Ah, ja.
Ik geef dit als voorbeeld van, die kolonie is voor van alles gebruikt. Er was een probleem met buitenlanders, er was een probleem met, na de Eerste Wereldoorlog, een groep Russische Kozakken. Dat was een soort van ventiel om problemen met bepaalde groepen mensen op te lossen, zij tijdelijk of langer.
Ja. Je hebt gepraat met een aantal mensen die daar in de jaren 70 en 80 denk ik nog gewoond hebben. Een van de mensen heet Wieme, maar ben zijn voornaam.
Carlos.
Ik vind het een mooi verhaal, omdat hij vertelt hoe dat hij zich daar wel comfortabel bij voelde eigenlijk, bij dat leven in de kolonie. En hoe hij ook daar geld verdiende en dan met dat geld een aantal weken ging feesten om dan terug te keren naar de kolonie.
Dat was eigenlijk bij wat ik dan de stamlandlopers noem, dat was eigenlijk het systeem. Ze draaiden daar 2-3 maanden mee. Als ze een bepaald bedrag verdiend hadden, kregen ze ofwel automatisch een vrijstelling. In andere gevallen konden ze die aanvragen. Dan trokken ze naar Antwerpen of Brussel. Verbrasten daar in heel korte tijd heel veel geld. Ja. En gingen zich dan vervolgens aangeven bij de lokale politie. Maar de meesten kwamen met de bus naar Turnhout, zodanig dat ze veel sneller in Wortel of Merksplas konden zijn. En dan, er zijn mensen die daar 50, 60, 100 keer gepasseerd zijn.
En was het leven daar dan comfortabel? Misschien te comfortabel?
Ja, je noemt dat voorbeeld van Carlos Wiemen.
Ja.
Dat is iemand die kind van een SS'er, Duitse moeder... van instelling naar instelling, jeugdinstelling, kleine criminaliteit. Tegenslag na tegenslag. En op den duur, ja, ontheemd. Ik denk dat dat het enige woord is dat er op van toepassing is. En die ontdekken dat systeem. En dat systeem, ja, voor hen is dat... Ik vergelijk het in het boek met zeemanslevens. Zij verdienen een tijdje geld. Er wordt een structuur opgelegd. En aan het einde kunnen ze met dat geld... terug de wereld in. En als dat geld op is, kunnen ze terug opnieuw beginnen. En dat was denk ik ook het goede van het systeem. Iedereen was welkom. Hoe moeilijk je ook was, wat je ook gedaan had, je mocht altijd terugkomen.
Ja, en dat wordt dan afgeschaft in 1993.
Ja.
Hoeveel mensen zaten er toen nog?
In de Wortel 200, denk ik.
En die moesten dan ja de straat op?
Ja, maar dan merk je dus het is eigenlijk hallucinant hoe die afschaffing is aangepakt. Of om het beter te zeggen, hoe ze niet is aangepakt. Dus zowel justitie, het bestuur der strafinrichtingen, als de instellingen zelf, werden van die afschaffing niet op de hoogte gebracht.
De wet werd afgeschaft, dat werd gepubliceerd in het Staatsblad en niemand wist het.
Ja, en de facto was dat dus het einde van de kolonies, maar niemand wist dat. En
de directie van de kolonie wist niet dat ze afgeschaft
was. Een vergadering van de directie van Merksplas kolonie en... de gevangenis van Merksplas, waar het landloperspaviljoen toen een deel van was. En de verantwoordelijke adjunct-directeur voor de landloperspaviljoen is te vroeg voor een vergadering, of de rest was te laat, dat laat hij in het midden. En daar liggen enkele exemplaren, oude exemplaren van het Staatsblad, en die begint te bladeren. En nieuwe wet op de OCMW's, en die ontdekt dat daar een bijlage bij zit, afschaffing van de wet op de landloperij.
Hey, mannen, moet eens iets weten.
Ja. Zijn collega's komen binnen. Weten jullie daar iets van? Nee. Die belt naar Harry van Oeks, de grote baas van het gevangeniswezen toen. Nee, ik weet van niks. Zijn een collega in Wortel, ik weet van niks. En eigenlijk die mensen, plaatselijk, hebben toen met de politierechter in Turnhout bij elkaar gezeten van, ja, binnen 2 maanden... is het hier gedaan? Hoe gaan we dat oplossen?
Wat gaan we met die mensen, met die 200 mensen doen?
Ja. De mensen die wilden vertrekken, zijn kunnen vertrekken. En je had een onderscheid in bepaald en onbepaalde veroordeling. Bepaald, dat wil zeggen, je bent veroordeeld voor 4 maanden, voor 2 jaar, en dan is het gedaan.
Je moet onbepaald, 4 maanden, 2 jaar in
onbepaald,
Wortel gaan wonen.
Onbepaald, dat kan je eigenlijk zo lang blijven totdat je vrijstelling aanvraagt. En wat hebben die mensen dan gedaan? Die hebben iedereen vrijgelaten en die zijn... Met allemaal bij wijze van spreken, diegene die wilde naar de politierechter gegaan, hebben zich daar aangeboden en die zijn allemaal onbepaald veroordeeld. En dan is er een notie ingevoerd die vroeger niet bestond, namelijk voor landlopers penitentiair verlof. Dat hadden ze vroeger niet. Vroeger, als zij vrij waren, was hun veroordeling afgelopen en moesten ze opnieuw veroordeeld worden voor zijn binnenkomen.
Ah, ja.
En die notie penitentiair verlof maakt dat er eigenlijk nu nog altijd mensen zijn die op basis van die regeling van toen, ja, als een soort van uithoofscenario,
ja,
daar nog zitten.
Zonder enkel band.
Dus ze zitten nu in Merksplas en in Hoogstraat er nog een aantal?
In Merksplas nog 1 en in Wortel zitten er nog 5.
Als ze om de lappen willen, dan moeten ze penitentiair verlof aanvragen.
Nu penitentiair verlof. En dan moeten ze binnen de 30 dagen terug zijn, komen ze niet terug,
ja,
dan valt hun plaats weg.
Een statuut.
Ja. Ja. En die zitten daar dan tussen reguliere gevangenen, want dat zijn gevangenissen geworden.
Dat zijn gevangenissen, maar daar willen zij niks mee te maken hebben. Ze zeggen van, kijk, wij hebben niks mispeuterd.
Ah, ze voelen zich superieur aan.
Ja, maar ze hebben daar ook gelijk in. En er is dus een apart lokaal voor die mensen, waar zij samenwonen, al is dat relatief. Want dat zie je bij al die landlopers, ze waren allemaal heel individualistisch.
Hmm.
En... als je dan nu komt, iedereen heeft zijn eigen zetel, 1-persoonszetel, met zijn eigen breedbeeld-tv, in dezelfde ruimte. En vaak kijken die naar dezelfde programma's, maar dat is heel vreemd. Maar dat was vroeger ook...
Wacht, televisiezaal? Ieder...
Nee, dat is hun leefruimte.
Ja. En het geluid door elkaar, hoe doen ze dat?
Vroeger, toen het met radio's was het met koptelefoons.
Ja.
Nu weet ik het eigenlijk niet, want ik ben er alleen geweest toen er maar 1 iemand was. Dus...
Ja.
Maar weet je wat mij nou zo fascineert? In 1993 werd die wet afgeschaft, die wet op landloperschap. En dat was een beetje het hoogtepunt van onze verzorgingsstaat, in ieder geval in Nederland. En ik weet niet of het u in België net zo vergaat als ons in Nederland, maar bij ons is het echt sociale afbraak. He, dus bijvoorbeeld ook hulp aan psychiatrische patiënten en psychologische zorg wordt echt ongeveer afgeschaft. Je moet wel helemaal psychotisch zijn, wil je nog een psychiater of een psycholoog te zien krijgen. Dus de voorspelling is dat steeds meer mensen door de mazen van een steeds grover net heen gaan vallen. Ergo, de verwachting is natuurlijk dat er steeds meer landlopers op straat terecht
zullen komen. Je voelt de nood komen om terug zo'n soort opvangcentrum in te richten?
Nou, ik vroeg mij af hoe dat inderdaad zal gaan. Want als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, daar zijn heel erg veel mensen leven op straat. Het gros daarvan is psychiatrisch patiënt. In Nederland zie je nu psychiatrische zorg afgeschaft worden. Wat ik denk dat gaat leiden tot een hele hoop meer landlopers. Verwacht u nou dat er opnieuw een soort van wettelijke maatregel en de tolerantie jegens landlopers neemt volgens mij af. He, dus de tolerantie jegens onmaatschappelijke of onaangepaste.
Het staat een beetje haaks op het discours van vandaag. Wij als maatschappij, denk ik, wij hebben het er moeilijk mee dat er misschien wel een groep mensen is die niet activeerbaar is, die niet zelfredzaam gemaakt kan worden.
Ja.
Dat is maar een kleine groep, maar ik denk dat die er altijd zal blijven.
Ja. En, dat lijkt mij een probleem dat we vandaag ook niet gaan oplossen.
Dat gaan we niet oplossen.
Maar, hoe graag ik het ook had gedaan, maar
landlopers, zo heet het ook van Ton Horsten. En nu moeten we nog een dessertje uitdelen. Hè?
Ja, want dat is onbegonnen werk, hè?
Ik vind
dus een dessertje voor de mensen aan tafel met het beste verhaal. De rest doet de afwas, dat is de afspraak.
Ja.
Ik heb zoveel goede verhalen gehoord dat ik... Koen, eet jij het op? Dan zijn we van dat probleem opgelost.
Ik ga het aan professor Kallewaard
geven. Nee, jij zet de onbestaande rivier.
Koen is de maagste van allemaal.
Ja.
Kijk, daar gaan we tijdens het nieuws gewoon ruzie over maken. U kan nog altijd naar de waarheidscommissie surfen en het boek van Ton Horsten en Martial uitlezen. Hè?